Goedemorgen. Allen van harte welkom in deze dienst. Heel fijn om u allen weer hier te zien. Hier in de kerk, maar natuurlijk ook de mensen thuis of op een andere plek die digitaal meekijken. Wat een enorme bloemenzee. Wat fantastisch, hè? Echt heel goed. Mooie actie van de diaconie en heel succesvol zo te zien. Dus die gaan vanmiddag allemaal hun bestemming krijgen door de jeugd en andere mensen die erbij willen helpen. Goed, het is vandaag alweer de vierde zondag van de 40 dagen tijd. Het thema is het brood dat leven geeft. Ook deze gemeentedienst vanmorgen gaat voor onze eigen predikant Judith van de Visstar. Welkom. Marco Spits die speelt op het orgel en Jasper die verzorgt het beeld en geluid. Deze morgen. Buiten die bloemenzee hier op tafel hebben we ook de gewone bloemengroet. Deze week gaan die als groet en bemoediging naar Kees en Nel Muller. De bemoediging natuurlijk vooral. We nemen hen ook mee in gebed. En de andere gemeenteleden waar binnen de familie verdriet is en pijn en moeite vanwege slechte berichten. Daarnaast zijn er ook dingen om dankbaar voor te zijn. En u heeft misschien kunnen lezen in de zondaggroet dat Jens Pieter Frans Kerkhof is geboren. Kleinzoon van Anja de Haan, na een moeilijke tijd. Dus dat is wel iets om dankbaar voor te zijn. Deze morgen hebben we twee collectes. De eerste is voor het pastoraat. En de tweede voor het werelddiaconaat Moldavië. Deze collectors, maar ook die van de zending, busjes, bevelen we van harte bij u aan. Dan stond er ook nog een bericht over de Bijbelkring in de zondagsgroet. Ontzettend leuk trouwens om er naartoe te gaan, kan ik u vertellen. Er staat echter er is een kleine wijziging in de tijd van de vrijdag. Mocht u op de vrijdag naar de Bijbelkring willen gaan, dan is het niet van 16:30 tot 17:00, maar 16:30 tot 17:00. Dat komt wat beter uit met het avondeten. Dan hebben we 12 april. Jasper, zou je wat willen laten zien? Kijk, is er weer een gemeente nevendienst in de ontmoeting? En dit keer gaan we zingen. Een beetje ter compensatie van de vorige gemeentedienst, waarin heel weinig gezongen werd. En nu gaan we lekker veel zingen. We willen u vragen om, u mag daar iets voor inzenden. En deze flyer zal ik ook in de zondagsgroet zetten en in de ontmoeting ophangen en dergelijke. Maar u heeft hier de primeur, omdat u hier naartoe bent gekomen. Dus, zoek wat uit. Stuur het in via plusdiensten@gmail.com. Of u kunt ook gewoon een van ons plusdienstcommissieleden aanschieten ervoor. De namen staan allemaal onderaan. Namens de kerkraad wens ik u allen een hele goede en gezegende dienst, die we dadelijk gaan beginnen met het zingen van lied 969, de versen 1, 3 en 4. En daarbij wil ik u verzoeken om te gaan staan, om vooraf u te ontmoedigen voor de Heer.
Ja, het is goed om deze ochtend met elkaar te zingen dat de hele wereld hem toebehoort. Van het noorden tot het zuiden, van het westen tot het oosten. God is overal. Laat een moment stil worden om ons persoonlijk voor te bereiden op deze viering. En dan mogen we deze dienst openen met ons vertrouwen uit te spreken in de Here. Onze hulp en verwachting is in de naam van de Heer, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en niet laat varen de werken van zijn handen. Ja, genade en vrede komt van God de Vader door Jezus zijn Zoon, Immanuel. Hij woont met zijn geest in ons. Amen. Ja, deze ochtend staan twee verhalen over brood centraal. En ik denk dat brood, dat spreekt ons Nederlanders zo aan. Want onze bammetjes, onze boterhammen, die horen bij ons bij het ritme van ons leven. In de ochtend pakken we de boterhammen, de trommeltjes worden gevuld. Bij sommigen worden de trommels gevuld. Ik hoorde laatst van iemand die een tiener had, een beetje meer leeftijd, 16, 17, die zei, nou, ik geef gewoon een heel brood mee. Misschien is dat wel herkenbaar. Er zijn van die fases dat de boterhammen niet aan te smeren zijn. Maar het hoort erbij. En daarom zijn deze twee broodverhalen misschien ook wel zo aansprekend deze ochtend. We gaan nadenken over het manna uit Exodus. En we gaan nadenken over Johannes 6, waarin Jezus zegt, ik ben het brood des levens. Dus het thema is brood wat leven geeft. Laten we bidden voor de ontferming van onze God. Ja, barmhartige en trouwe Vader, wij komen tot U zoals wij zijn. U die ons kent, ons leven kent, onze zorgen en onze vreugde. Wij belijden, Vader, dat wij vaak leven alsof het van ons afhangt. Alsof we alles zelf moeten doen, ook de zekerheid die we zoekende zijn. En vergeten dan dat ons leven in uw handen geborgen zijn. En dan bidden wij, Heer, ontferm u over ons. En we belijden ook dat we soms voorbij gaan aan de honger van anderen. En dat we misschien niet altijd delen van wat u ons heeft gegeven. Ook dan bidden wij, Christus, ontferm u over ons. Wij bidden nu, open ons hart voor uw liefde. Leer ons te leven uit uw genade. En maak ons tot mensen die delen, die uitdelen van wat we van u hebben mogen ontvangen. In Jezus' naam. Amen. We gaan zingen lied 381. Het eerste vers zegt, genadig Heer die al mijn zwakheid weet, wil mij vergeven wat ik u misdeed. Verwerp mij niet die op uw vrijspraak wacht, maar troost mij met uw woord. Het is volbracht. Ja, en deze ochtend mogen de kinderen gewoon even op hun plek blijven zitten. Want in plaats van een kindermoment gaan we kijken naar een filmpje voor het Paasproject.
Hallo, goedemorgen. Welkom bij reisbureau Warhoop.
Ja, ja, hallo. Ik wil een vakantie boeken.
Ja, is goed. Wat voor vakantie mag het zijn?
Dezelfde. Dezelfde als vorig jaar.
Oké. Okay. U bedoelt, wat moet hetzelfde zijn?
Alles. Zelfde camping, zelfde plek, zelfde weer, zelfde croissantjes, zelfde bingo-uitslag. En oh ja, ook graag dezelfde buurvrouw op plek 11.
Maar dat kan niet.
Hoezo niet? U kiest, staat hier op de gevel.
Ja, dingen veranderen. Niet alles blijft zoals het is.
Nee, en nieuwe dingen kunnen juist ook heel leuk en verrassend zijn.
Ja, maar dan moet u er wel voor openstaan natuurlijk.
Ja, zeker.
Oh ja? Nou, dat hoop ik dan maar.
Kijk, dat is al het begin. Nou, hoop jij ook op verandering?
Kinderen mogen meegaan met de leiding. Laten we met elkaar bidden voor de opening van Gods woord en de werking van zijn geest in ons midden deze ochtend. Ja, Heer onze God, wij openen zo de Bijbel, uw woord, en wij zoeken naar uw stem. En wij bidden nu, wilt u ons hart openen voor wat u wilt spreken deze ochtend. Uw woorden zijn oud, maar uw stem klinkt ook vandaag. Geef dat wij luisteren met aandacht en met vertrouwen. We bidden, laat uw geest ons leiden, zodat we in deze woorden iets mogen ontdekken van uw liefde en van het leven dat u geeft. Dit bidden wij door uw Zoon. Jezus Christus, Hij die het levende woord is. Amen. De eerste schriftlezing komt uit Exodus hoofdstuk 16, de verzen 1 tot en met 8 en aanvullend nog vers 31. Vanuit Elim trok het hele volk van Israël weer verder. Op de 15e dag van de tweede maand na hun vertrek uit Egypte bereikten ze de woestijn van Sin, die tussen Elim en de Sinaï ligt. Daar in de woestijn begon het volk zich opnieuw te beklagen. Had de Heer ons maar laten sterven in Egypte, zeiden ze tegen Mozes en Aaron. Daar waren de vleespotten tenminste gevuld en hadden we volop brood te eten. U hebt ons alleen maar naar de woestijn gebracht om ons hier allemaal van honger te laten omkomen. En de Heer zei tegen Mozes, ik zal voor jullie brood uit de hemel laten regenen. De mensen moeten er dan elke dag op uitgaan om net zoveel te verzamelen als ze voor die dag nodig hebben. Daarmee stel ik hen op de proef. Ik wil zien of ze zich aan mijn voorschriften houden. Op de zesde dag moeten ze 2 maal zoveel verzamelen en klaarmaken als op de andere dagen. En hierop zeiden Mozes en Aaron tegen de Israëlieten, vanavond nog zult u inzien dat de Heer zelf u uit Egypte heeft geleid. En morgen, in de ochtend, zult u de majesteit van de Heer zien. Hij heeft gehoord hoe u zich beklaagt. dat is tegen hem gericht. Want wie zijn wij dat wij u bij u zouden beklagen? Mozes vervolgde. Vanavond zal de Heer u vlees te eten geven. En morgenochtend zult u volop brood hebben. Want de Heer heeft uw geklaag gehoord. Dat is immers tegen hem gericht en niet tegen ons, want wie zijn wij? En dan vers 31. Het volk van Israël noemde het voedsel manna. Het leek op korianderzaad, maar dan wit. En het smaakte als honingkoek. Tot zover de schriftlezing uit het Oude Testament. We gaan zingen lied 78, Luister volk van God, de versen 1, 3 en 4. Nou, mooie tekst, maar de melodie is nog niet helemaal bekend bij iedereen, hoor ik. Maar wie weet, oefening baart kunst, zeg ik altijd tegen mijn kinderen. Dus dat geldt ook voor ons als volwassenen. De tweede lezing komt uit Johannes hoofdstuk 6, de versen 1 tot en met 15. Het teken van het brood. Daarna ging Jezus naar de overkant van het meer van Galilea, ook wel het meer van Tiberias genoemd. Een grote menigte mensen volgde hem, omdat ze gezien hadden welke tekenen hij bij de zieken verrichtte. Jezus ging de berg op en ging daar met zijn leerlingen zitten. En het was kort voor het Joodse Pesachfeest. Toen Jezus om zich heen keek en zag dat die menigte naar hem toe kwam, vroeg hij aan Filippus: waar kunnen we brood kopen om deze mensen te eten te geven? En hij vroeg dat om Filippus op de proef te stellen, want zelf wist hij al wat hij zou gaan doen. En Filippus die antwoordde, zelfs 200 denarii zou niet voldoende zijn om iedereen een klein stukje brood te geven. Een van de leerlingen, Andreas, de broer van Simon Petrus, zei, er is hier wel een jongen met 5 gerstebroden en 2 vissen. Maar wat hebben we daaraan voor zoveel mensen? En Jezus zei, laat iedereen gaan zitten. Er was daar veel gras en ze gingen zitten. Er waren ongeveer 5000 mensen. En Jezus nam de broden. Hij sprak het dankgebed uit, verdeelde het brood onder de mensen die er zaten. Ook gaf hij hun vis, zoveel als ze wilden. En toen iedereen volop gegeten had, zei hij tegen zijn leerlingen, verzamel nu de overgebleven stukken brood, zodat er niets verloren gaat. Dat deden ze en ze vulden 12 manden met wat overgebleven was van die 5 gerstebroden die men had gegeten. En toen de mensen het teken zagen dat hij verricht had, zeiden ze, hij moet wel de profeet zijn die in de wereld zou komen. En Jezus begreep dat ze hem wilden dwingen mee te gaan, om hem dan tot koning uit te roepen. En daarom trok hij zich terug op de berg alleen. Tot zover de schriftlezing uit Johannes hoofdstuk 6. Er is nog een vervolg. Later in deze verse spreekt hij die woorden uit van ik ben het brood des levens. Maar daar komen we terug in de verkondiging. We gaan zingen met elkaar. 7 was voldoende. Ja, gemeente, het is zo'n herkenbaar moment als je aan het einde van misschien wel een lange dag werken of sporten, bezoeken, zorgen, waar we onze dagen ook mee vullen. Dan kom je thuis en je trekt de koelkastdeur open en je ziet daar van alles liggen. Van yoghurt tot kaas tot misschien wel de rijst en de kip curry, een restje van de dag ervoor. De keuze is reuze. Zou je kunnen zeggen. En je maakt je beslissing. Je kookt wat. Of je schuift wat in de magnetron. En de honger wordt gestild. De maag wordt gevuld. Je lichaam krijgt zo wat je nodig hebt. En toch kan er ook nog een heel ander gevoel zijn. Een gevoel dat we ook wel eens met honger aanduiden. Maar dan hebben we het eigenlijk meer over een soort innerlijke honger. De zoektocht naar betekenis van het leven. De zoektocht naar richting. Iets wat houvast geeft. En wat een ander soort voedsel is. Je zou kunnen zeggen voedsel voor de geest. Nou, sociologen die beschrijven wel over de samenleving en over de maatschappij dat toch wel heel veel mensen zoekende zijn naar een houvast, naar iets wat op een andere manier voeding geeft. En de Nederlandse theoloog, een bekende theoloog, Stefan Paas, die schrijft ergens in zijn boeken dat de moderne mens misschien minder religieuze taal, kerkelijke taal gebruikt dan vroeger, maar niet minder verlangt naar zin en betekenis. Dat is toch wel bijzonder om te schrijven, om dat zo te lezen. Omdat we soms denken van, vroeger was dat voor de mens wat meer vanzelfsprekend. En spraken we daar ook meer over, over die thema's van de Bijbel. Ja, want daar gaat de hele Bijbel over, over het verlangen hebben, over een innerlijke honger hebben naar iets wat hoger is dan het leven op deze aarde. Maar de mens is niet veranderd. Dat verlangen is er nog steeds. Ze gebruiken er andere taal voor. Andere woordkeuzes. Een andere manier van uiten. Maar het is er nog steeds dat mensen zoekende zijn naar datgene wat houvast geeft in het leven. Nou, in de Bijbel komt dat thema ook terug. En wel in het thema van brood en manna in het Oude Testament. En dan horen we ook de uitspraak van Jezus die zegt, ik ben het brood van het leven. Brood wat echt leven geeft. Niet alleen voor je lichaam, maar daadwerkelijk ook voor die innerlijke zoektocht. En deze uitspraak van Jezus over ik ben het brood van het leven, dat verbindt eigenlijk een oud verhaal uit de woestijn met die diepe menselijke vraag, hè? Wat hebben we nodig om van te leven? Dat ons leven daadwerkelijk vol betekenis mag zijn. En als je kijkt en leest naar die verhalen in de Bijbel, dan ontdek je ook wel dat voedsel toch wel een belangrijke rol speelt wanneer God spreekt over zijn relatie met de mens. Denk maar aan brood, aan water, aan wijn. Het zijn niet alleen levensmiddelen, maar het zijn ook symbolen van een diepere werkelijkheid, van leven dat van God zelf afkomstig is. En misschien is dat brood dan nog wel zo'n heel duidelijk teken, omdat dat in veel culturen, ook in de Nederlandse cultuur, toch wel elementair voedsel is. Het is basisvoedsel, het is een van de eerste dingen die je doet als je boodschappen doet. Nou, Exodus 16 vertelt hoe God zijn volk voedt in de woestijn met het manna. En later in het Nieuwe Testament wordt er ook op dat verhaal en op die gebeurtenis teruggegrepen. Twee teksten. Het Oude Testament en het Nieuwe Testament. En zoveel jaren die daartussen liggen. En toch is daar een hele sterke verbondenheid. Want het manna uit het Exodus krijgt gestalte in de persoon van Jezus Christus. Nu zijn er veel gebeurtenissen in het Oude Testament die worden gezien als een voorteken. Je zou kunnen zeggen als een voorbede. Als een voorbode van een werkelijkheid die dan wijst naar Christus. Er wordt ook wel gezegd in het Oude Testament zijn heel veel van die profetische toespelingen. Er wordt al vooruit gewezen, vooruit gekeken naar Jezus Christus. En ook dat manna had een rol om het volk in de woestijn daadwerkelijk gewoon in leven te houden. Hè? Maar het wijst ook weer vooruit naar datgene wat nog gaat komen. Het ware brood, wat ook uit de hemel kwam. De Zoon van onze Vader. Jezus Christus. Nou, ik las in de voorbereiding in een van de boeken van Van Ekeres dat de preek een functie heeft om die Bijbelse verhalen zo te vertellen dat mensen hun eigen bestaan erin leren te herkennen. En ik dacht, dat raakt ook wel mijn eigen zoektocht om een oud verhaal van zoveel eeuwen geleden zo van betekenis te kunnen geven dat het ons leven vandaag nog mag raken. En dat het ons mag vertellen dat de vragen die vroeger leefden misschien nog wel heel erg lijken op de vragen die ook vandaag leven. Het volk van Israël was in de woestijn. En het begint te klagen. En het heeft moeite en moeilijkheden. En het krijgt honger. En al die vertrouwde zaken die vallen weg. Het ritme van de dag. En ik dacht, wij bevinden ons ook regelmatig in zo'n situatie. Dat er iets gebeurt in ons leven waardoor het ritme van de dag verstrooid raakt. De vanzelfsprekendheden vallen weg. En of dat nu is omdat je van baan gaat veranderen, of dat er ziekte en ongemak komt, of dat er relaties zijn in je leven die stoppen, maar er kan zo van alles gebeuren wat het vanzelfsprekendheden, die ritme die zo vertrouwd is en die steun geeft, dat die wegvallen. En dat je eigenlijk dan opnieuw moet leren omgaan met die onzekerheden. En misschien ook wel moet leren omgaan met de kwetsbaarheid van het leven. En ik denk dat daar staat die periode in de woestijn ook voor. Het volk van Israël ging klagen. En in één keer bedachten ze, ja, daar in Egypte, daar hadden we voedsel. Dachten ze toen nog aan de slavernij? Ze hadden heel selectief geheugen. En misschien is dat ook wel zo herkenbaar voor ons vandaag. Op het moment dat er moeilijkheden zijn, herinneren we van een andere situatie nog wel het positieve, maar de rest valt eigenlijk een beetje weg in het niet. Net als het volk van Israël in de woestijn. Ja, daar in Egypte, daar hadden we te eten. Ja, maar de omstandigheden dat het voedsel gepaard ging met slavernij, met hiërarchie, met machtsvertoon, dat werd niet meer benoemd. En zo wordt de plek in de woestijn ook wel een plek van vorming. En ik denk dat als ik terugkijk in mijn leven, dat als het ritme van de dag werd verstoord door omstandigheden, iets wat er gebeurde, en als je daar later op terugkijkt, dan denk je dat was ook een plek van vorming. Een plek van ruimte waarop je relatie met God zich mag verdiepen. Een plek waardoor je gaat nadenken over waar komt mijn hulp vandaan. Zoals de psalmist die het uitroept in moeilijkheden. Waar komt mijn hulp vandaan? Zie, ik sla mijn ogen op naar de bergen. Als je naar de bergen kijkt, dan richt je je blik omhoog, weg van je omstandigheden. En je kijkt omhoog en dat mogen wij ook doen, omhoog kijken. Daar komt onze hulp, daar komt onze steun vandaan. En juist in die woestijnperiode, zou je kunnen zeggen, is dat vaak ook een plek van vorming. En zo was dat ook voor het volk van Israël. Ze mochten leren om zich op een andere manier op God te vertrouwen. De ruimte ontstond om de blik omhoog te werpen. Het kwam niet voor niks uit de hemel, het manna. Waarom werden ze niet wakker en lag het gewoon op de grond alleen? Nee, het was manna wat uit de hemel kwam. En ik denk dat dat een hele bijzondere, krachtige beeldspraak ook is. Dat we ons blik omhoog gericht mogen houden. En dan zegt God, je mag dat manna, dat mag je pakken. Dat manna mag je eten. Maar alleen wat je voor die dag nodig hebt. Ik denk dat als je honger hebt gehad, dat hoor ik in het verpleeghuis waar ik werk. Veel mensen hebben daar de oorlog meegemaakt. Dat je daarna gaat zorgen dat de koelkast vol is. Dat er altijd voorraad is in de kasten. Ik kan mij herinneren we hadden bakkie en bijbel in Bodegraven. Dat iemand zei van, ik vond nog de tonnen met rijst opgeslagen op de zolder van mijn ouders. Want dat wat ze hadden meegemaakt, dat nooit meer. Dus de kilo's rijst waren in tonnen opgeslagen. En misschien kent u zo nog wel de verhalen van uw eigen ouders of opa en oma. Hoe er wordt omgegaan met voedsel als je daadwerkelijk honger hebt gekend. En het volk van Israël die dacht dat manna, ik moet het pakken en ik moet het oppotten. En dan spreekt God en die zegt, nee, je mag alleen datgene pakken wat je voor vandaag nodig hebt. En op de zesde dag mag je voor 2 dagen pakken. En als je het toch doet, de volgende ochtend zul je ontdekken dat het bedorven is. En ik denk dat dat een hele opvoedkundige functie ook had. Omdat we moeten leren om dagelijks te leven van afhankelijkheid van God. En die uitleg wordt ook later in het Deuteronomium uitgelegd. En daar staat dan ook geschreven dat God het volk manna gaf om hem te leren dat de mens niet leeft van brood alleen, maar van alles wat uit de mond van de Heer komt. Het volk moest leren te vertrouwen op Gods voorzienigheid. Dus als God zegt en God belooft, het is er de volgende dag ook, dan hoef je het niet op te potten, dan mag je daarop vertrouwen. En dat is het broodverhaal van het Oude Testament. En daar grijpt dan het evangelie van Johannes weer op terug, hè? Daar gaat het over het broodwonder. De vermenigvuldiging van het brood. Er is een hele grote menigte. Die volgt Jezus naar een hele afgelegen plaats. En dan wordt het avond. En dan ontstaat de vraag, hoe kunnen al deze mensen eten krijgen? En die discipelen zijn heel praktisch, echte doeners. Ook daarin herkennen we misschien onszelf wel. Hoe kunnen we dit oplossen? En dan komen ze tot de conclusie dat er gewoon eenvoudigweg niet genoeg voedsel beschikbaar is voor 5000 mensen. En dan dat wonder zelf, dat wordt eigenlijk maar heel kort omschreven. Jezus neemt de broden, spreekt de dankgebed uit en laat dan dat voedsel uitdelen. En dan eigenlijk tot verrassing van iedereen blijkt dat er genoeg voedsel beschikbaar is. En in het Johannes-evangelie worden wonderen ook wel aangeduid als tekenen. Een teken wat wijst naar een diepere betekenis. En daarna volgt niet de bergrede, maar wel de broodrede. Jezus gaat uitleggen waarom hij gedaan heeft, wat hij heeft gedaan, wat het betekent is. En dan nodigt hij de mensen uit, niet alleen om te zoeken naar voedsel, maar naar voedsel wat niet vergaat, wat verbinding brengt naar het eeuwige leven. En dan verwijst hij en ook de mensen die daar aanwezig zijn, die verwijzen zelf naar het manna in de woestijn. En Jezus benadrukt dan dat God is het die het ware brood uit de hemel geeft. En dan volgt die zo bekende uitspraak. Ik ben het brood des levens. Ik kom nog wel eens bij mensen thuis en die hebben dan zo'n snijplank van hout, zo'n mooie broodplank. En daar staat dan ook ingekerfd, ik ben het brood des levens. Alsof het een herinnering is van als je je brood snijdt en smeert om je maag te voeden, weet dan dat je meer nodig hebt dan alleen brood voor het lichaam. Brood, zoals ik zei, was in veel culturen en nog steeds basisvoedsel, elementair voedsel. Iets waar je bijna niet zonder kan. Misschien daarom gebruikt hij ook wel brood als teken, als voorbeeld. Omdat ook hij essentieel is voor ons dagelijks bestaan. Voor ons leven. En wat begint bij brood in de woestijn, in Exodus, vindt dan uiteindelijk die vervulling in die woorden van Jezus. Waarin blijkt dat het brood uit de hemel Jezus Christus is. Dat God zichzelf gaf in zijn Zoon als het ware brood dat leven geeft aan ons allemaal. En dan mogen wij in gedachten houden wat die theologen schrijven. Hè? Als we denken van ja, de kerk loopt leeg, hebben mensen nog wel behoefte. En dan wordt er geschreven, er wordt heel veel gesproken. Ook op school waar ik les gaf, er wordt gesproken. En er zijn ook tal van televisieprogramma's, hè, dat mensen op zoek gaan naar betekenis. Naar een diepere zin van het leven. En misschien spreken ze het op een andere manier uit. Andere woorden, andere voorbeelden. Maar als je goed leert te luisteren, dan vind je de momenten dat je kan verbinden. Van hé, wat houd je nu echt bezig? Waar ervaar je die kwetsbaarheid in het bestaan? Ik gaf laatste keer een voorbeeld dat we met 200 kinderen gingen we met Pasen naar de Bonifatiuskerk in Alphen aan de Rijn. En aan de hand van de schilderijen gingen we het paasverhaal uitleggen. En aan het einde zei ik, weet je, als je wil mag je een kaarsje aansteken. En ik had van tevoren tegen de medewerker van de kerk verteld. Die zegt, nou, weet je, ik denk misschien 2 per klas die dat misschien willen. Als er net een opa of een oma misschien is overleden of iemand in het gezin is ziek. En er was een kapelletje. Ze wilden allemaal in rijen stonden ze voor het kapelletje. Want ze wilden allemaal persoonlijk dat kaarsje aansteken. Omdat ze op dat moment voelden, deze plek waar we zijn, dit is een andere plek als de wereld. Hier is iets heiligs. En als ik hier dat kaarsje aansteek, dan voel ik, dan ervaar ik, dan raakt het dat er meer is tussen hemel en aarde. En je leest daar steeds meer over, dat jongeren zoeken naar manieren hoe ze daar uiting aan kunnen geven. En dat zijn misschien andere manieren als die wij van onze ouders hebben geleerd. Maar laten we proberen te luisteren. En daarin ook de leiding van de Heilige Geest te vragen om ons te helpen hoe we daar dan handen en voeten aan kunnen geven. En ik ben zelf ook enorm enthousiast over dat de Bijbelstudie of de kring is begonnen over samen jong. En dat er dan gewoon 2 kringen gegeven worden. En mensen komen om eigenlijk met elkaar te praten. Van hoe kunnen we aan iedere generatie in deze kerk plek geven. En ook ontdekken wat hun taal is. En hoe we hun tegemoet kunnen treden. Zodat het woord van God altijd weer door blijft gaan. Jezus Christus als het ware brood. En in dat licht mogen we ook Johannes 3, vers 16 lezen. Dat God de wereld zo lief had, dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft, opdat een ieder die in hem gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. Het brood dat Jezus geeft, is niet alleen een teken van Gods zorg, een teken van Gods nabijheid. Maar ik geloof dat het een openbaring is van de liefde van God. En het brood dat hij daarmee aanbiedt is meer dan voedsel alleen. Het is een teken van zijn liefde. En het is een teken van zijn offer voor ons allemaal. Waar we juist in deze 40 dagen tijd bij stil mogen staan. En ik bid jullie allemaal toe dat als je deze week je maaltijd neemt, dat je dan nog eens om deze woorden hoort en nadenkt. En voor jezelf nadenkt, wat heb ik nog meer nodig? Waar verlangt mijn hart naar? En ik geloof dat de Geest van God in ons allemaal aanwezig is. En als we stil worden en ruimte geven voor dat verlangen, dat we dan ook op een andere manier gevoed zullen worden. Amen. Ik heb een luisterlied uitgekozen en dat zegt: Ik ben.
Zal ons voeden, het brood met ons breken? Waar wordt de honger voor altijd gestild? In Christus alleen is het brood van het leven. Breekt het voor ieder, deelt het om niet. Bron van leven, ons gegeven, vol van Vader, weg om te gaan.
Wie zal onthullen hoe wij zijn geschonden? Waar komt het licht in ons donker verdriet? In Christus alleen worden harten gevonden. Licht van de wereld, licht dat ons ziet.
En we gaan met elkaar zingen: O Jezus, hoe vertrouwd en goed. Een lied uit de bundel Op toonhoogte. Nou, de kinderen zijn alweer terug. Dat ging lekker vlot. Dan gaan we met elkaar nog het projectlied zingen. We gaan zo bidden met elkaar en voorbeden doen. Er is voorbeden gevraagd voor alle mantelzorgers. Laten we ook een zegen bidden voor hen, voor sterkte, voor kracht. En ik wil ook voorbeden doen voor al deze bloemengroeten. Dat op de plek waar die komen niet alleen de bloemen daar komen, maar daadwerkelijk ook de zegen vanuit de gemeente meegegeven mag worden. Laten we bidden met elkaar. Ja, Vader, wij willen u danken voor uw woord wat mocht klinken deze ochtend. De zo bekende woorden dat u brood des levens bent, Vader. Daarom zijn wij hier ook deze ochtend hier in uw huis. Niet omdat onze maag leeg is, maar omdat onze ziel zo verlangt naar u. Vader, voor geestelijk voedsel. Om woorden van leven te mogen ontvangen, die ons mogen dragen deze week. En ons geloof mag bouwen, sterk mag maken. Vader, wij danken u daarvoor. En Vader, wij willen ook stilstaan en voorbeden doen voor die mensen die het moeilijk hebben. Die door ziekte moeten gaan. En misschien wel te horen hebben gekregen dat hun leven hier op deze aarde binnenkort lijkt te stoppen. Vader, wat kunnen wij dan bidden voor die situaties? Wij bidden dan voor uw troostrijke nabijheid. Wilt u daar zijn met uw vrede? Wilt u hen kracht geven, niet alleen die mensen, maar ook familie en vrienden die daaromheen staan. Om dat met elkaar te verdragen. Wanneer de kwetsbaarheid van ons bestaan zo op de voorgrond treedt, wilt u ons dan helpen dat wij onze blik omhoog mogen richten. Daar waar het manna vandaan kwam. Daar waar ook Jezus vandaan kwam. Daar komt onze hulp vandaan. Wilt u ons zo helpen? Wij bidden ook voor de mantelzorgers, die zo dienstbaar en zo zorgzaam om mensen heen staan. Wilt u hen ook nieuwe kracht geven? Kracht om te blijven dienen, kracht om te blijven zorgen. En wilt u ook hen helpen om hun blik omhoog gericht te houden? Omdat ook voor hun, hun hulp van boven komt. En Vader, als wij hier een tafel hebben staan, zo vol bloemen, prachtig in alle kleuren en geuren. Vader, dan is dat een geschenk die we willen brengen, willen geven aan mensen. Maar meer dan de bloemen, willen we daar een zegen aan verbinden. De aanwezigheid van God, dat die de huizen mag vullen. Vader, zo willen wij bidden. Dat daar waar de bloemen komen, daar ook iets van uw aanwezigheid zichtbaar mag worden. En zo nemen we een moment van stilte om de gebeden van ons eigen hart bij uw troon van genade te brengen. En dan bidden we met elkaar het Onze Vader, die in de hemel zijt. Uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden, gelijk in de hemel, als ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze, want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Amen. Dan is het zo tijd voor de collecte. Heeft het zometeen nog aanwijzingen nodig? Of spreekt het voor de gemeente voor zich? Iedereen komt naar voren, zoekt iets uit, brengt weg. Nou, wat echt. Dat is hartstikke mooi. Het slotlied behoeft een kleine introductie. Ik heb namelijk gekozen voor een lied waar we het afgelopen dinsdag bij Bakkie en Bijbel over hebben gehad. Het is het lied Door de Nacht van Strijd en Zorgen. En ik had toen de tekst niet bij ons, maar we hebben daar een mooi gesprek ook over gevoerd. Dat er ook staat dat het de stoet der pelgrims zijn. Het is een stoet, we zijn niet alleen. En het is een voorwaartse beweging. Dus ook al kan er moeilijkheden zijn in het leven, we zijn met elkaar dragen we en met elkaar maken we die beweging naar voren toe. Dus we hebben het erover gehad en vandaag als slotlied opgegeven, de versen 1, 4, 6 en 8.
In Moldavië, het armste land van Europa, steunt Kerk in Actie opvangcentrum Betania. Daar worden kwetsbare kinderen na schooltijd opgevangen en kunnen eenzame ouderen elkaar ontmoeten, douchen en samen eten.
Poi cadere a Unione Sovietica, uomini ramas per servici erau seraci di sul de mare sat și cav biserică. Nu putem să fim indiferenti ce trece în jurul nostru.
We prioritize our activities according to the needs of people.
Problemele principale, sărăcie, eu cred că e cea mai principală problemă, pentru că foarte mulți părinți a copiilor care vin aici sunt șomeri, cu vicii de obicei, avem foarte mulți copii din familii monoparentale și copii cu cerințe educaționale speciale, pe care de obicei școala un pic îi neglijează, și adică e un noroc de acest centru.
Medewerkers bezoeken de ouderen thuis, vaak in huizen zonder toilet en warm water. Ze brengen hen eten en drinken, wassen hen en maken schoon.
Suiker, en dat als een enige tabletje was, nog te maar door. Schikkig zoos, papiertje, hoe is het niet spijtig, maar mananke. Daar probeer je er nog een beetje. Het is greu, dat het al eerste aan.
Mă duc la cumpărături. Dacă au nevoie, ceva să le cumpăr de la magazin. E foarte greu la bătrânile care trebuie să le fac baie, ele n-au condiții. Pun apă la încălzut la plitcă, aduc de afară apă, pun apă la încălzut la plitcă și într-un lighean mare facem baie. Eu fac din plăcere că comunic. Eu vreau să comunic cu dânsii. Îmi place să comunic, să vorbesc cu dânsii. Eu mă duc la, ca la mie acasă, ca la mama mea acasă, așa mă duc.
Steun dit werk. dat onmisbaar is voor kwetsbare ouderen en jongeren in Moldavië.
En voordat we zo naar de bloementafel gaan met elkaar, mogen we de zegen van God ontvangen. De genade van de Heere Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met jullie allemaal. Jij gaat daar helpen. Ja.